vandaag.
We waren in nauw contact met Humera. Ze gaf inderdaad aan dat ze gestalkt was. Ze heeft vorige week daar nog aangifte bij ons van gedaan. En we hadden gisteren om 2 uur met haar een afspraak om hier verder met haar op in te gaan.
Bekir E. wordt verdacht van de moord op de 16-jarige Humera in Rotterdam. Hij werd alles eerder veroordeeld voor bedreiging en mishandeling. En mocht ook geen contact meer met Humera opnemen. Lammert, dit is een verschrikkelijk verhaal. Ja. Wanneer mag je geen contact meer opnemen met iemand? Wat zijn de richtlijnen daarvoor?
Ja, daarvoor moeten we in het wetboek van strafrecht zijn. Artikel 285b om precies te zijn. Daar staat iets in over stalking. Deze wet is er pas sinds 2000 en wordt daar nog beschreven als belaging. En het gaat er dan over dat iemand opzettelijk inbreuk maakt op iemand anders persoonlijke levenssfeer. Je kunt ervoor een gevangenisstraf krijgen van maximaal 3 jaar of een geldboete. En de rechter kan ook een taakstraf opleggen.
In dit geval was er al een tijd een contactverbod, hè, voor die BKE. Ja. Moet je daarvan je omgeving dan ook op de hoogte stellen?
Ja, als je last hebt van een stalker, dan moet je inderdaad je buren, vrienden, familieleden, je werk, iedereen op de hoogte stellen. Want zij kunnen dan een oogje in het zeil houden, zodat er ook bewijs ontstaat. Het 16-jarige meisje uit Rotterdam, die had het ook gedaan bij haar klasgenoten op school.
Ik weet dat ze een relatie hadden en daarna dat het na een tijdje niet meer goed ging. Dus ze wou geen contact meer met hem. Maar hij wou dat niet toestaan, dus hij ging gewoon de hele tijd erachteraan jagen, jagen, jagen. En ze had hem gewoon op alles geblokkeerd. En toen was dit gebeurd.
Nou, dit was een stalker die het meisje goed kende. Ze had een relatie met hem gehad. Hoe is de verhouding man-vrouw als het om stalkers gaat?
Ja, op de site van de politie staat dat in 80% van de gevallen de stalkers mannen zijn die vrouwen belagen. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat er bijna 2900 gevallen van stalking per jaar zijn. En dat zijn dan de gevallen die bij de politie zijn gemeld. Dus werkelijk ligt het aantal nog veel hoger. Waarschijnlijk krijgt 1 op de 5 vrouwen in Nederland wel eens met stalking te maken. Er is zelfs een programma over dit onderwerp op SBS6 onder de naam Gestalkt. En presentator Thijs Zeeman confronteert daarin stalkers met de slachtoffers. Hier bijvoorbeeld Michael, die zijn ex Monique heeft lastiggevallen.
Ik was inderdaad helemaal van de pad af.
Okay.
Ik was helemaal de kaart kwijt.
Ja.
Maar nu gewoon, ik heb een andere baan,
ja.
Want dat was ook een oorzaak ervan,
okay.
dat ik helemaal doordraaide.
Ja.
Ik heb nu een nieuwe vriendin.
En dus valt die Monique niet meer lastig. Lammert, dank je wel. Ik praat verder met Tom Heim, eigenaar van recherchebureau Heim en voormalig rechercheur bij Politiekorps Amsterdam. Goedemiddag, meneer Heim.
Goedemiddag, en ook mevrouw Bosman.
Heb ik contact met Natasja, die 11 jaar lang gestalkt werd door haar ex. Dag Natasja, zo noem ik
Goedemiddag.
U.
Goedemiddag.
Hoe is dat stalken bij u begonnen?
Het stalken is bij mij begonnen op het moment dat hij dus uit mijn huis verwijderd was. En daar is eigenlijk het ergste begonnen. Het is gewoon geen controle meer hebben over mij, om het maar zo te zeggen.
Ja, u had een relatie met hem, maar u hebt samen gewoond. En toen op een gegeven moment was hij weg en toen begon het. Want hij kon het niet hebben dat het uit was. Moet ik me zo dat voorstellen?
Ja, correct. Hij kon het niet hebben. En hij had geen controle meer over mij. Hij kon de lakens niet meer uitdelen. Dus hij stond dan om de 20 minuten stond hij dus voor mijn deur. Steeds met een andere smoes. En ik moet even plassen. Dan denk ik, ja, ga naar je eigen huis. Maar goed, dat was het heen en weer gaan. En het controleren om te kijken of ik nog wel thuis was. En niet op straat.
Mm-hmm. Dus hij was steeds in de buurt, hield u in de gaten. Bedreigde hij u ook? Viel hij u fysiek lastig?
Ja, hij bedreigde mij via de telefoon, mail en app. En op straat, als hij mij op straat tegenkwam en zonder enkele reden werd ik dan in elkaar geslagen.
Mm-hmm. Was dat daarvoor ook al het geval? Of onderging hij een gedragsverandering op het moment dat hij niet meer bij u woonde?
Nou, nee hoor, want het was hier ook, maar ja, dan durf je niks te zeggen. En hij heeft je gewoon volledig in zijn macht. En ja, je durft gewoon niks te zeggen. En de manier hoe ik hem uiteindelijk uit mijn huis heb gekregen, ik noem het altijd heel raar, geluk bij een ongeluk, is toen hij mijn gezicht verbruisd had en ik een spoedoperatie van 5 uur moest hebben. En dat is de reden dat hij mijn huis uit kon gaan. Want anders had ik hem er nooit uitgekregen.
Daar is de politie bij betrokken geweest.
Ja, uiteindelijk is daar de politie bij betrokken geweest. Alleen hij was eigenlijk vrij snel weer buiten. Nog geen 1,5 maand. En ja, toen kreeg ik dus de stalking, daar is het echte stalken begonnen.
Mm-hmm. Toen daarna. Dus kunt u beschrijven, want dit is natuurlijk al heel heftig. Daar kunnen wij ons al iets, misschien een heel klein beetje bij voorstellen. Maar in hoeverre heeft het gedrag van deze man uw leven beïnvloed? Stond het 24/7 in het teken van deze man en zijn bedreigingen?
Ja, want het leek net of hij nooit sliep. Want het was inderdaad 24/7 bedreigingen. Ik heb uiteindelijk... Want ik kon ook niet alles opslaan. Want iedere keer werd dan... De bedreigingen die overlapten elkaar op mijn telefoon. En uiteindelijk heb ik dus 7 CD-rommetjes gevuld met bedreigingen.
Mm-hmm. En daar bent u mee naar, neem ik aan, weer de politie gegaan. Had dit gevoel dat u serieus genomen werd?
Nee, want ik denk daarom dat het ook zo lang heeft geduurd. En ik heb iedere keer als ik met mijn bedreigingen aankwam... dan was het, ja, het is niet voldoende, het moet er nog meer zijn... En ja, dan zit je eigenlijk te wachten van... nou ja, kom dan maar op en vertel nog eens wat, bedreig nog eens wat... zodat ik eindelijk in actie kan komen. Ja. Ik heb zelfs gehad dat de rechter me uit heb gelachen. Dus ja, je serieus genomen worden, dat zat er niet bij mij.
Ja, een jaar of 11 heeft het geduurd, heb ik dat goed begrepen?
Ja, klopt. Ja.
En toen kreeg hij TBS opgelegd. Dus op een gegeven moment is er wel iets tegen hem uitgesproken.
Ja, dat kwam eigenlijk doordat ik een kort geding ben aangegaan om hem, moet ik het uitleggen, dat hij geen vrouwelijke hulpverleners meer kon krijgen. Omdat hij die vrouwen allemaal inpakte en hij kwam iedere keer overal mee weg. En dat heb ik gewonnen en ja, daardoor heeft hij alleen maar mannelijke hulpverleners gekregen. Ja, en die hebben hem toen getest bij Pieter Baan Centrum en noem maar op. En ja, toen zijn ze dus echt achtergekomen dat hij heel veel mankeerde. En daardoor heeft hij, dat is nou vanaf 2014 is die rechtszaak begonnen. En dat is pas begin 2018 afgelopen. En daar is dus het een en ander uitgekomen. En heb hij dus die TBS opgelegd gekregen. Ja. En dat wordt dus ieder jaar... wordt het weer bekeken en tot nu toe is het al die tijd verlengd.
Mm-hmm. Ja, ik begreep dat hij toch weer vrij was? Of?
Hij blijkt nu zo'n ongeveer 2 weken vrij te zijn. En het is gelukkig nog rustig. Ja. Ja. Dus ja, ik hoop dat het ook zo blijft.
Ja. Is het bij u ook rustig van binnen daardoor?
Niet helemaal.
Meteen weer op alert, ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Ja. Tom Heim, rechercheur. We horen hier het verhaal van Natasha... die heel lang hiermee moest dealen voordat er daadwerkelijk ingegrepen werd. Hoe lang moet dat lastigvallen doorgaan voordat je het echt stalken kunt noemen... en voordat politie, justitie, rechter daar wat mee kan?
Ja, het is echt heel triest om te horen hoe mevrouw inderdaad lang heeft moeten vechten voordat de politie haar zaak serieus nam. Ik kom dat zelf ook wel in mijn eigen praktijk tegen. Ja, eigenlijk is de wet daarover heel duidelijk. Uw collega gaf het net al aan. Hè? Het gaat om wederrechtelijke stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op een andermans persoonlijke levenssfeer. En dat is eigenlijk heel duidelijk en goed omschreven. Alleen wat het probleem precies is aan de balie, dat kan ik niet altijd heel goed inschatten. Want ja, er worden vaak heel veel mensen naar huis toegestuurd met een boodschap. Het moet nog meer zijn. We kunnen nog niks doen. En volgens mij is dat een onterechte opmerking.
Nou, u hebt zelf bij de politie gewerkt. Dus u weet misschien een beetje hoe dat is voor mensen dan. Die dat moeten aanhoren en daar een triage moeten maken.
Ja, nou, nu moet ik zeggen dat de periode dat ik bij de politie Amsterdam werkte, dat is al een aardige tijd geleden, was stalking niet op deze manier zo aanwezig als dat nu anno 2019 is.
Was het niet aanwezig of was het niet in de wet?
Minder. Het kwam minder aan de balie, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En je moet altijd ter plekke moet je beoordelen of je iets serieus moet nemen. Maar goed, het is te triest voor woorden dat dit gebeurt. Daarom komen mensen, zoals deze mevrouw misschien ook, uiteindelijk bij ons bureau terecht om toch de stalkingzaak te laten onderzoeken.
Mm-hmm. Is het altijd het gevolg van relaties of komt het ook op andere terreinen voor?
Ook wel andere terreinen. Maar ik zelf met mijn eigen praktijk merk dat het merendeel relatie-ik-relatie is.
Mm-hmm. Ja, wat doet u als u zegt u in de praktijk? U zoekt bewijzen? Of?
Nou ja, Even voor de duidelijkheid. De politie en justitie die heeft het alleen recht, zeg maar, op opsporing. Hè? Dus dat hebben wij niet. Wij doen aan waarheidsvinding. Wat wij als eerste doen is natuurlijk het verhaal uitgebreid aanhoren. En wij nemen onze klanten het verhaal daarin echt helemaal serieus. Dus daar nemen we ook echt heel uitgebreid de tijd voor. Het heeft ook een reden zodat we ook goed kunnen zien hoe groot de casus is en hoe groot de inbreuk het maakt op het slachtoffer, zeg maar. Dan vragen we wel altijd als nummer 1, heeft u aangifte gedaan? Want dat is wel belangrijk, vinden wij. Die aangifte moet gedaan zijn. Nou, als die aangifte gedaan is, dan gebeurt er heel vaak, ik ga niet generaliseren, maar 7 of 6 van de 10 keer krijgen mensen een brief thuis waarin staat dat er niet voldoende opsporingsindicaties zijn en in feite de zaak op de plank gaat. Nou, en op dat moment is iemand gerechtvaardigd in Nederland tot het inschakelen van een recherchebureau. Hè? Want je moet een gerechtvaardig belang hebben en je moet je doel niet op andere wijze kunnen bereiken. Je wilde dat stalken stopt, zeg maar, dat is dan ons doel.
Kan het stoppen? Want we horen net het verhaal van Natasha, die te maken heeft met iemand die nou heel volhardend is. Wat zijn de manieren om het dan tegen te gaan? Welke middelen heeft de politie in handen? Of openbaar ministerie?
De politie heeft natuurlijk heel veel bevoegdheden die wij als recherchebureau niet hebben. Dus dat is natuurlijk even één ding. De politie zou in theorie met inzet, dat is denk ik over het algemeen het probleem. Want ja, er wordt heel vaak geen prioriteit aan gegeven. Of er liggen andere prioriteiten. Dat begrijp ik ook natuurlijk. Maar zij hebben de bevoegdheden om bijvoorbeeld met machtigingen bij servers om gegevens op te vragen of telefoongegevens of prepaidkaarten op te vragen. Ja, er is een talrijk van mogelijkheden die de politie wel heeft en wij niet, zeg maar. Mm-hmm. En uiteindelijk zal de dader ter verantwoording moeten worden geroepen door justitie bij de rechter.
Nou ja,
en dat zou afdoende moeten zijn.
Nou ja, maar voordat het zover is, kan het...
Klopt.
Ja. Gruwelijk misgaan, wat gebleken is in Rotterdam, in Erheim. Ja. Dat meisje, ze had aangifte gedaan, ze was in contact met de politie. Er was al eens een contactverbod uitgegaan. Toch kon dit gebeuren. Ja, hoe is het mogelijk, zou je bijna willen vragen dan? Ja.
Het is ook lastig in het voorgesprek, naar aanleiding van dit programma, heb ik ook aangegeven bij zo'n straatverbod ook. Kijk, zo'n straatverbod wordt natuurlijk civielrechtelijk uitgesproken. En de politie kan dan weer wat doen op het moment dat hij dat straatverbod schendt. Maar je moet je voorstellen dat heel veel slachtoffers op dat moment al ontzettend in de angst zitten. Want op het moment dat iemand civielrechtelijk een straatverbod aanvraagt, moet u zich voorstellen, net als deze casus die zojuist verteld is, al heel veel angst en bedreiging zit.
Ja, ook in dit geval, hè, was er al zware mishandeling geweest en bedreiging. En Natasha, wat ging er door u heen toen u hoorde van de 16-jarige Humaira in Rotterdam?
Nou, dat was gewoon een rilling door mijn lijf heen. Mm-hmm. Kwam ook wel weer flashbacks terug van... dat is mij ook overkomen. Ik heb het gelukkig overleefd, een aantal aanslagen op mezelf, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Maar als ik dan naar haar kijk, en ze is 16 jaar, meisje is minderjarig, dan hadden ze in moeten grijpen om haar veilig te stellen. Ik bedoel, veilig thuis, een anonieme opvang. Dat had het meisje een hoop leed kunnen besparen. Want ze is wel 16 jaar, laten we dat even voorop stellen.
Ja, meneer Heijn.
Dat kan dus,
mensen veiligstellen.
Kijk, de politie, zoals ik al zei, de politie moet elke keer weer gaan beoordelen hoe serieus iets is. En waar ik in deze casus met name geïnteresseerd in ben, is dat het meisje, zeg maar, een foto heeft gekregen van de verdachte met daar in zijn handen 2 vuurwapens. En ik vraag me even af, op het moment dat zij die foto kreeg en met de politie een afspraak ging maken, hoeveel tijd daartussen gezeten heeft. Hè? Want op het moment dat zij een foto heeft van haar ex met 2 vuurwapens, dat zou voor de politie al genoeg moeten zijn om direct eigenlijk deze meneer aan te gaan halen.
Ja, het makkelijke antwoord is natuurlijk, te lang heeft dat geduurd. Ja, ja. Natasha, u helpt ook vrouwen die in soortgelijke situaties zitten. Hè? Wat kunt u tegen hen zeggen? Wat voor tips hebt u voor vrouwen die dit meemaken?
Nou, het allereerst wat meneer ook zei, van schaam je niet en gooi het op een openbaar, zodat je buren het weten. Een beetje vrienden of vriendinnen die je nog hebt, want hij zorgt natuurlijk wel dat je geïsoleerd bent. Zorg dat het naar buiten komt, zodat als er wat is... wat ik dus ook heb gehad, dat uiteindelijk mijn buren erachter kwamen. Ja, ik had alleen maar bescherming, want... als er wat was, ik kon via mijn tuin kon ik vluchten. Ik kon bij de mensen naar binnen rennen. Ik had meer hulp.
Ja.
En dat is ook één ding. Nog een ander ding wat ik erbij wil zeggen is... dat ik het systeem van Engeland heel goed vind. Dat is op het moment dat huiselijk geweld plaatsvindt... de man wordt uit huis geplaatst... en voorlopig niet meer teruggeplaatst totdat hij weet... wat hij doet. Hij gaat in een soort therapie. Want hier in Nederland kunnen ze wel het huis uitgezet worden. Ik zeg maar wat, bijvoorbeeld 3 maanden. Maar daarna komt hij terug. Ja. Maar dan is hij nog niet geholpen van wat hij gedaan heeft.
Dat is genoeg gebeurd, ja.
In Engeland is dat dus omgedraaid. Mm-hmm. Daar gaat de man net zo lang in therapie... totdat hij weet... wat hij fout doet en wat de fout in zijn leven is.
Ja, wellicht dat er hier ook verder over nagedacht wordt... hoe er verder gegaan moet worden met dit onderwerp. Ik dank u beiden. Tom Heim, eigenaar van Recherchebureau Heim... voormalig rechercheur bij Politie Amsterdam. En Natasja voor het delen van uw verhaal.